Goedenavond. Dwars door alle stormen en regen heen zijn jullie gekomen. En ik ook. we hebben dit thema dus afgesproken en dat gaan we dus ook doen. En het is eigenlijk wel, vind ik zelf, een heel praktisch thema, want het heeft ook gewoon met de dingen van alle dag te maken. Er zijn een aantal lessen die ik met jullie ga doornemen vanavond over geestelijke stabiliteit. Maar ik begin met wat ik denk dat de meest belangrijke les is. Dus die koppel ik even los van alle andere lessen. En daartoe gaan we naar Johannes hoofdstuk 13. Dus ik begin met die les waarvan ik denk dat daar het begin ligt voor geestelijke stabiliteit. En dat is het verhaal uit Johannes hoofdstuk 13. Jullie kennen dat verhaal wel, we gaan het ook niet helemaal lezen. De eerste 7 versen of zo. Dan de rest weet je wel. Johannes 13 vanaf vers 1. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op en hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een doek, waarmee hij omgord was. Hij kwam dan bij Simon Petrus en deze zei tot hem, Heere, wilt gij mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Tot zover. Het is opmerkelijk dat wij zo ontzettend veel informatie hier krijgen over zoiets simpels als een voetwassing. Want in het Midden-Oosten was dat algemeen bekend waarom het was en hoe het werkte. En als je ziet wat je hier voor een informatie krijgt, Jezus wist dat hem alles in handen was gegeven, hij stond op van de maaltijd, hij legde zijn klederen af, hij nam een linnen doek of een handdoek en bond die om. Hij deed water in een bekken, hij waste de voeten van zijn discipelen, hij droogde ze af met een doek. Wat een heleboel informatie over zoiets simpels. Maar het gaat natuurlijk om wat er daarna gebeurt. Dan komt de Heer Jezus bij zijn discipelen, die ook de voeten wil wassen. En dan komt hij ook bij Simon Petrus. En dan zegt Simon Petrus, ik niet. En dan zegt de Heer Jezus iets heel merkwaardigs, maar ook iets heel moois in vers 7. Wat ik doe, begrijp je nu niet, maar je zult het later begrijpen. Dat vind ik een wonderlijke zin. Want volgens mij begreep Simon Petrus prima wat er gebeurde. Daar wou hij het niet. Hij zegt, ik vind het niet goed dat het meerdere buigt voor het mindere en die de voeten wast. En toch zegt Jezus, wat ik nu doe, begrijp je in diepste zin niet. En ik moet jullie eerlijk zeggen, ik heb er ook altijd deze les uitgehaald en nooit meer of minder dan de meerdere knielt voor de mindere en wordt aller dienstknecht. En toch zit er meer achter. Denk maar even met me mee. Jezus is het vlees geworden woord van God. Ja? Ja. En als jullie even met me meedenken wat staat in Efeze 5, dat hoef je niet op te zoeken. Maar in Efeze 5, daar zegt Paulus, de gemeente reinigende door het waterbad van het woord. Dus het woord werkt als een waterbad. En als de Heer Jezus hier neerknielt, dan doet hij dat als het woord. Dat werkt als een waterbad. Hij wast de voeten van zijn discipelen. Betekent dat ze gereinigd worden van zonde? Of betekent dat gewoon dat ze stofvrij worden gemaakt? Nou, het laatste natuurlijk, hè? Die voeten moeten als het ware stofvrij worden. Als ik nu even kijk, wanneer gebeurde dit precies? Is jullie dat opgevallen? Aan de vooravond van het paasfeest. Dus voordat Jezus aan het kruis zijn leven gaf en voor de opstanding uit de doden. En dan zegt de Heer Jezus, wat ik nou doe begrijp je nou niet, maar er komt een dag dat je het zult begrijpen. Ik zal het even voor jullie op een rijtje zetten. Als ik gezondigd heb, dan moet ik mijn zonde belijden en het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van zonde. Maar ook als ik niet gezondigd heb, word ik toch stoffig. Door alle geluiden, alle vuil van mensen, alles wat er in deze wereld over mij uitgestort wordt, maakt mij stoffig. Denk maar even mee, als de discipelen worden uitgezonden en ze komen in een plaats waar ze niet ontvangen worden, dus dan worden ze uitgescholden, weggejaagd, stof over ze heen gegooid, wat staat er dan? Schud het stof van je voeten. Zorg dat je stofvrij bent. Dus als ik gezondigd heb, dan moet ik mijn zonde belijden en heb ik nodig het bloed van de Heer Jezus. Maar ook als ik niet gezondigd heb, word ik stoffig. En ik moet dus zorgen dat ik stofvrij word. Nou, als je gewerkt hebt en je komt thuis van je werk, dan wil je ook stofvrij worden en je neemt een douche. Of een bad. En zo is het geestelijk ook. Door elke dag te staan onder de douche van het woord, want het woord werkt als een waterbad, word je elke dag ook weer stofvrij. Is dat belangrijk? Ja, heel belangrijk. Want als je kijkt naar Genesis, dan zie je dus als Adam en Eva gezondigd hebben, zegt God tegen hen, stof ben je en tot stof zul je wederkeren. Maar wat zegt God tegen de slang? Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten. Dus waar mag de slang in bijten? In stof. Is het dus belangrijk dat jij stofvrij bent? Ja, want anders bijt de slang in je. Want daar mag die in bijten. Dus met andere woorden, als ik ervoor zorg dat ik elke dag sta onder de douche van het woord, maakt het woord mij vrij van stof. Alle aanklacht van mensen, alles wat er op me afkomt enzovoort. Als ik gezondigd heb, moet ik mijn zonde belijden en het bloed van Jezus. Maar dit is het waterbad van het woord. Dus ik heb het nodig om elke dag een poosje te staan, het hoeft geen uren te duren hoor, doe je met gewone douche ook niet, maar een poosje te staan onder de douche van het woord. Een stukje gemeenschap te hebben met God door middel van het woord dat werkt als een waterbad. Dan moeten we nog even verder ernaar kijken en dan gaan we kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. En in 1 Korinthe 15 gaat het mij even om vanaf vers 44. 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. En dan komt het. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijke. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, Adam werd gecreëerd uit het stof, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Want wij zijn nu uit God geboren. Wedergeboren. Uit geest, hè? Dat is geest. Ja? Dus dan kun je ook het stof, als het ware, overwinnen. Jullie kennen allemaal natuurlijk, en dat ga ik nou niet lezen, maar dat kennen jullie allemaal, het verhaal van Maria en Martha. En dat de Heer Jezus daar aan huis komt. En dan kennen jullie het verhaal, maar Martha die rammelde met potten en pannen en was druk in de weer. En Maria zat aan de voeten van Jezus. En dan wordt Martha ongeduldig en die zegt, laat Maria ook eens even meehelpen. En dan zegt Jezus tot haar verbazing, denk ik, nee helemaal niet. Maria heeft het beste deel gekozen. Waarom? Is het beste deel dat je niks zit te doen? Nee, het beste deel is dat je begint aan de voeten van Jezus. Dat je eerst stofvrij wordt voor je aan het werk gaat. En daarom werd Martha zo zenuwachtig, omdat ze rammelde met potten en pannen en verschrikkelijk druk was. En het werk moet wel gebeuren. Maar als je dat niet doet vanuit een ontmoeting met Jezus, dan word je terneergedrukt door alle spanningen en toestanden enzovoort. En dat komt niet je geestelijke stabiliteit ten goede. Dus Maria had het beste deel gekozen. Begin nou elke dag eerst met te zitten aan de voeten van Jezus. Neem een stukje van het woord tot je. Misschien kunt u ook nog even kijken in Romeinen 16 vers 20. Romeinen 16 vers 20. En in Romeinen 16 vers 20, daar staat: de God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Dat is mooi, hè? Onder jouw voeten. Stoffige voeten? Nee, daar bijt hij in. Dus gereinigde voeten. Kijk ook nog even in op Romeinen 10. Romeinen 10. In Jesaja 52 vers 7, dat hoeft u niet op te zoeken hoor. Ik kom hier zo bij Romeinen 10 vers 15, daar gaat het om. Maar in Jesaja 52 vers 7 staat: hoe liefelijk zijn de voeten van hem, driepoot, de Heer Jezus. En dan moet je eens kijken hoe Paulus die tekst verandert. Hij pakt die tekst uit Jesaja en hij verandert hem. Kijk maar in Romeinen 10 vers 15: en hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: hoe liefelijk zijn de voeten van hen, wij, ons, meervoud, die een goede boodschap brengen. Hoe liefelijk zijn de voeten? Zijn dat gereinigde voeten? Stofvrije voeten? Dat was bij Jezus zo. En Paulus zegt: wat geldt voor het hoofd van de gemeente, geldt ook voor de gemeente, het lichaam, dus ook voor ons. Zorg dat je stofvrij bent. En dan begrijp je ook waarom Jezus zegt tegen Simon Petrus: wat ik nou doe, begrijp je nou niet. Maar pas als alles volbracht is en de Heilige Geest is over je gekomen, dan zul je de geestelijke strekking verstaan van wat ik nu doe. Mijn bloed reinigt van zonde, maar je hebt het waterbad van het woord elke dag nodig om stofvrij te worden. De grootste les om geestelijk stabiel te worden is dus dat we elke dag een momentje staan onder de douche van het woord. Als het woord weggaat uit je leven, is het al lastig om stabiele christen te zijn. Dus daar ligt voor mij de grootste les. Het is straks weer oudejaar. En dan heb je weer van die voetzoekers. En ik zou bijna zeggen: vanavond voetzoekers gevraagd. Die op zoek zijn naar gereinigde voeten. En Jezus deed dat en was daarmee bezig. Ik denk dat deze les duidelijk is, dat de Heer Jezus heel graag wil dat wij stofvrij zijn en elke dag dus een poosje staan onder de douche van het woord. Dat was voor mij de hoofdles. Nu gaan we kijken naar een aantal kortere lessen en die gewoon ook vanuit de praktijk zijn. Laten we eerst even kijken naar het woordje stabiliteit. Stabiliteit bewaart ons voor paniek, voor depressies en voor het terugglijden als de gebeurtenissen in ons leven niet helemaal kloppen met onze verwachtingen. We weten dat dingen vaak anders gaan dan wij gedacht hadden en stabiliteit bewaart je voor het doen van dwaze en domme dingen. Dus stabiliteit is belangrijk. Hoofdles hebben we gehad. Nu gaan we naar de eerste les. En dat is Matteüs 13 vers 44. Matteüs 13 vers 44. In Matteüs 13 vers 44 daar staat: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Nou, jullie kennen de betekenis, denk ik, van de gelijkenis, hè? De akker is de wereld, de mensheid is de schat en Jezus heeft zijn leven gegeven om die hele akker, de wereld, te kopen, opdat die schat gered zou kunnen worden. Dat is eigenlijk de simpele lijn die je terugvindt. Ik mag het misschien, om het iets duidelijk te maken, even ietsje veranderen. Dat werkt iets makkelijker. Wie is voor ons als christen de grootste schat? Jezus. Hij is onze grootste schat. Hij heeft alles voor ons volbracht. Wie is dan de akker? Dat zijn wij. Alle broeders en zusters. Toen ik koos voor de schat, voor Jezus, toen kregen we er gratis een heleboel broeders en zusters bij. Daar hadden we niet om gevraagd. Dus een hele akker aan broeders en zusters kreeg je erbij. En in die akker zat van alles. Er zat me toch een stelletje tussen. Niet te geloven. En ik zat er ook nog tussen. Wat nou eigenlijk de les hier moet zijn is, dat wij zo makkelijk zeggen vandaag de dag, en u komt ze ook tegen al die mensen, ik kom nooit meer in een kerk, want die mensen, die zogenaamde christenen, vallen me zo geweldig tegen. Dat is helemaal niks. Ik kom ze overal tegen. Ik kom dan wel ook door het hele land spreken, in allerlei kerken en gemeentes, maar ik kom ze wel overal tegen. En mijn verweer is altijd, ik vind dat niet eerlijk. Je hebt niet gekozen voor broeders en zusters, je hebt gekozen voor de schat. En omdat je gekozen hebt voor de schat Jezus, hoor je daar ook te blijven. En natuurlijk, je krijgt er een heleboel broeders en zusters bij waar je niet om gevraagd hebt. Maar dat is in het natuurlijke leven ook zo. Als je uit een groot gezin komt met 10 kinderen, zal de ene broer of zusje ook beter liggen dan de andere. En dat is in de gemeente net zo. Er zit van alles tussen. Dus je hebt broeders en zusters gratis gekregen. Hoe kom je eraan? Dankzij de bloedband. We hebben allemaal deel aan hetzelfde bloed. Als we gereinigd zijn door het bloed van Jezus. Dus broeders en zusters heb je op basis van het bloed. Vrienden heb je op basis van je eigen keuze. Liefde. In Johannes 15, daar zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, ik noem u vrienden als je doet wat ik zeg. Nou, dat zeg ik ook wel eens bij ons in de gemeente. Jullie zijn allemaal mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Maar ja, in de gemeente werkt dat niet. En ik kan het niet zeggen. Jezus wel, hè. Als je doet, dan noem ik je vriend. Maar voel je dat vriend nog weer iets anders is, broeder en zuster? Vriend is gebaseerd op liefde, op keuze. Broeders en zusters is een automatisme. Die krijg je erbij cadeau. Nou, al die mensen die vandaag de dag niet meer in de kerk komen, althans een groot deel daarvan, heeft als verweer, en jullie weten dat net zoals ik, ik ga niet meer naar de kerk, dan zitten we toch een soortje huigelaars. Dat is allemaal niks. Ik herinner mij een voorganger die een mevrouw ontmoette ergens in Utrecht. En die mevrouw zei, weet u niet een volmaakte gemeente voor mij? En het antwoord van deze voorganger was, die weet ik wel, maar als u er komt is die weer niet volmaakt. Nou, dat was natuurlijk wel een beetje een hard antwoord, dacht ik eerst. Maar het was wel een duidelijk antwoord. Mijn vraag was aan zo iemand die dat ook zei, weet jij niet een volmaakte gemeente? Mijn vraag was, wat verwacht je dan van een volmaakte gemeente? Ja, dat ik volmaakt word. Ik zei, nee, zo werkt het niet. Je wordt geen koe door in een stal te gaan staan. En je wordt geen auto door in een garage te gaan staan. Je wordt niet volmaakt door in een volmaakte gemeente te zitten. Ten eerste is er geen volmaakte gemeente, maar je wordt ook niet volmaakt door de gemeente. Je wordt volmaakt vanuit je relatie met God. Maar de vraag is, ondanks het feit dat een gemeente niet volmaakt is, en je kunt blijven zoeken en je zult hem nooit vinden. Er zijn heel wat mensen in dit land die van ene kerk naar de andere gaan. En ze kunnen het niet vinden. Je hebt ook meer Rolling Stones in dit land dan Living Stones. Al die mensen die maar overal naartoe hollen en rollen. Zeg, ik kan het niet vinden. Nee, ik kan het niet vinden. Want er is niet zoiets als een volmaakte gemeente. Maar er is wel mogelijk, als jij een volmaakte relatie met de Heer zoekt, en ik doe dat ook, dat we samen onze schouders zetten onder de plaatselijke gemeente. En die is niet volmaakt. Maar als we samen ermee bezig zijn, dan bouwt God zijn gemeente vanuit die levende stenen die er samen mee bezig willen zijn. Oftewel het Efeze 2 verhaal, heel simpelweg, we worden samengevoegd als levende stenen tot een woonstede Gods in de geest. He? Dus onze keuze is heel belangrijk. Kijk, ik heb wel eens gezegd, als het gaat om de gemeente, zonder ons was God al lang klaar geweest. Maar God heeft ervoor gekozen om door middel van de gemeente tot zijn doel te komen. En daarom ga niet op zoek naar een volmaakte gemeente. Kies voor een gemeente. En alleen als die gemeente echt helemaal anti-bijbels zou handelen, dan heb je natuurlijk alle reden om weg te gaan. Maar zolang je alleen maar een stukje volmaaktheid zoekt, ga dan samen op weg en wees er samen mee bezig. En de vraag van de eerste les is, hoe stabiel ben jij in het je schouders zetten onder de plaatselijke gemeente? Simpelweg omdat God ook werkt door de plaatselijke gemeente. En die is niet volmaakt, maar God wil er wel door werken. En je zult altijd aanmerkingen kunnen hebben op andere mensen. Er zit van alles tussen. En dan krijg je een andere vrome figuur die niet meer in een gemeente komt, maar die zegt, ik dien de Heer nog wel. Maar ik heb die gemeente niet nodig. Ik heb het fundament, Jezus, en dat is genoeg. Maar de Bijbel zegt wel, samen met alle heiligen zullen we komen tot die volmaaktheid. En zullen we doorgronden de hoogte, diepte, breedte, lengte, alles. Dus we hebben het wel nodig. En bedenk wel eventjes dat het fundament wordt verheerlijkt door wat erop staat. Je kunt roepen, Jezus is het fundament. Maar als je er niet op bouwt, wordt het fundament niet verheerlijkt. Stel eens voor dat hier in de Vrije Evangelische Gemeente een opwekking uitbreekt. Waarom niet? In no time zijn jullie hier uitgegroeid. En jullie zeggen, we moeten een groter gebouw hebben. Zitten wij ook mee in Zwolle. En eindelijk vind je een stukje land. En je koopt het en je legt het fundament en daarna is het geld op. De bank leent ook niet meer. Dat is het dan. En je zet een hekje om je fundament, om het fundament te beschermen. En na een jaar sta je met z'n allen om het hekje naar je fundament te kijken. En je zegt, mooi fundament hebben wij, hè? Prachtig fundament. Gaat niet om ons, gaat om fundament. Dus wij vieren het bestaan van het fundament. Amen. Voel je hoe onzinnig dat is? Het is net zo onzinnig als je tegen mij zegt, of tegen elkaar, het gaat om het fundament. Natuurlijk, dat is de basis. Maar als ik een stad binnenrij en ik zie die gigantische wolkenkrabbers, dan denk ik, wat moet daar een fundament onder zitten? Dus het fundament wordt verheerlijkt door wat er opgebouwd wordt. En als wij hier geestelijk gezien een schitterende groep mensen hebben die samen gemeente willen zijn, dan wordt God verheerlijkt door die mensen. En die mensen laten zien wie Jezus is door hun leven en door alles wat ze doen. Dus hoe stabiel ben jij om toch onderdeel te willen zijn van het plan van God, gemeente? Breng me bij de tweede les. Ken je de uitdrukking, stop niet al je eieren in één mandje? Nee, wij zeggen het ook anders in Nederland. Wij zeggen, zet niet alles op één kaart of op één paard. Dat is hetzelfde idee hoor. Dus de Amerikanen zeggen, stop niet al je eieren in één mandje, want als je struikelt zijn alle eieren kapot, dus je kan het beter verdelen over meer mandjes. En wij zeggen, zet niet alles op één kaart, want als dat mislukt, dan heb je helemaal niks. Of één paard, dat komt dan op hetzelfde neer. Laten we eens kijken wat de Bijbel daarvan zegt. 2 Korinthe, hoofdstuk 4, vers 8. 2 Korinthe, hoofdstuk 4, en dan vers 8. Daar staat dit. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. We staan onder druk, maar we zijn niet in het nauw. Laat me dat uitleggen. Je bad voor iemand dat die persoon een keuze zou maken voor de Heer Jezus. Maar die persoon begint alleen maar steeds harder te vloeken en geeft steeds meer tegengas. En een stemmetje in je zegt, jij hebt het net niet, jij kan beter stoppen met te bidden daarvoor. Maar ja, je had wel gezegd, Heer, als u die persoon nou ooit eens wil aanraken, dan ga ik u dienen met alles wat in mij is. Wat doe je nou? Je zet alles op één kaart. En als het niet gebeurt, hoeft het van jou niet meer. Ik maak hetzelfde mee met genezing. Je bad voor een persoon en je zei, Heer, genees die persoon, doe een wonder, bemoedig me. En die persoon sterft. En je zegt, ik bid nooit meer voor genezing van zieken, want bij mij gaan ze toch alleen maar dood. Wat heb je gedaan? Je hebt alles op één kaart. kaart gezet. Nou, dat komt vaak voor. En ik merk ook dat als je echt een geestelijk stabiele christen bent, dat je ondanks de tegenslagen toch gewoon weer begint aan een nieuwe actie bij de volgende zaak. Je geeft het niet op. In de druk, onder druk, maar niet in het nauw. Want je gaat toch door. Een geestelijk stabiele christen die bidt en getuigt niet alleen vanwege de resultaten, maar omdat hij of zij in de eerste plaats in de wil van God wil staan. Ik kan het nog korter zeggen. Gehoorzaamheid aan Gods woord is de opdracht, niet het resultaat. John Wimber is de stichter van de Vineyard-gemeentes en voor zijn bekering was hij barpianist. En dan op zekere dag komt hij tot geloof en gaat een theologische seminarie volgen. En hij ontdekt ook dat God nog wonderen doet. En hij begint ook te bidden voor de zieken. En op een gegeven moment, dan stopt hij daarmee en hij zegt tegen God: Heer, ik stop met het bidden voor de zieken. Het helpt helemaal niks, het werkt niet. Het enige wat ik bereik als ik ga bidden voor de zieken is dat ze wat eerder bij u zijn. Dat is alles. En hij zegt dan, op dat moment zei God tegen mij: ik heb je niet gevraagd naar de resultaten te kijken, maar om te doen wat ik zeg. Blijf bidden, blijf kloppen, blijf doorgaan. Denk aan de onrechtvaardige rechter en die weduwe. Ze bleef net zo lang doorgaan tot er antwoord kwam. En het antwoord kan soms een beetje anders zijn dan jij zou verwachten, maar God geeft uiteindelijk wel antwoord. Ik heb het in mijn eigen leven ook moeten leren. En op een gegeven moment dacht ik: Heer, er gebeuren veel te weinig wonderen. Ik bid maar niet meer voor genezing van de zieken, want het wordt toch niks. Totdat God eigenlijk tegen mij precies hetzelfde zei. Jij bent er niet om te oordelen over wat ik moet doen, maar jij bent er om jouw deel te doen. En hoe getrouw ben jij in jouw deel? Al vallen er 10.000 daar of 1.000 daar, maakt niet uit. Blijf gewoon doorgaan met jouw deel. En ik denk ook, als jij en ik niet zouden bidden vanwege de problemen in de gemeente, dat die opgelost zouden worden, en het zou nog erger worden, dan zou je nog beroerder voelen. En ook zelfs als je voor iemand hebt gebeden voor genezing en die persoon sterft toch, dan heb jij jouw deel gedaan. En als je niet had gebeden, kan je nog aangeklaagd worden ook. Want God zegt: bid. En wie bidt, ontvangt. En wat hij ontvangt, dat is dan weer aan de Heer. Dus de vraag is hier: hoe stabiel ben jij, ook als iets niet gebeurt, dat je net zo makkelijk weer aan de volgende zaak begint, opnieuw vol enthousiasme en geloof. En dat je het niet opgeeft. Stabiliteit is niet opgewonden raken door succes, en ook niet in elkaar klappen als het allemaal mislukt. We moeten het verschil leren kennen tussen het verliezen van een gevecht en het winnen van de oorlog. Is de oorlog gewonnen? Door Jezus. Verliezen wij af en toe een gevecht? Jawel. Maar de oorlog is gewonnen. En wie alles op één kaart zet en zegt: als dat gebeurt, dan zal ik ook eens wat gaan doen, zal altijd bedrogen uitkomen. Want het gaat altijd anders. Hoe stabiel ben jij, ook als dingen niet gebeuren die je verwacht had, dat je toch blijft zien op de Heer, dwars door alles heen. Oké, breng me bij het derde. En het derde is: volg altijd de wet van de 2 of 3 getuigen. Kennen jullie die teksten nog uit de Bijbel? Op het getuigenis van 2 of 3 staat alle woord vast. Ik geef je één tekst, 1 Timotheus 5 vers 19. Weliswaar gaat het daar over oudsten, maar dat maakt niet uit. De wet blijft hetzelfde. En dan gaat het daar in 1 Timotheus 5 vers 19... Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, en dan krijg je het, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Als de Heer Jezus wordt veroordeeld, dan staan er ook 2 valse getuigen op, weet je nog? Vanuit hetzelfde principe, op het getuigenis van 2 of 3 staat alle woord vast. Oké, nou, waar gaat het om en wat is nu de les als ik zeg: volg altijd de wet van de 2 of 3 getuigen? Ik merk dat heel veel christenen een beslissing nemen op basis van 1 getuige. Ze hebben er heel diep over nagedacht. En hun verstand zegt, dat is de beste keuze. Maar dat is één getuige. Een andere groep zegt, ik voel dat het goed is. Dat is één getuige. Weer een andere groep zegt, ik heb een woord gehad van de Heer en die zei dat. Maar dat is één getuige. Tenzij het een bevestiging is van hetgeen je al wist. Dan is het twee getuigen. Met andere woorden, als wij beslissingen nemen, dan heb ik het over belangrijke beslissingen. Op basis van één getuige zijn we dus eigenlijk niet goed bezig. Als het gaat om geestelijke zaken, moet het één in het woord terug te vinden zijn. En twee, de Heilige Geest kan het bevestigen aan je hart of in je denken. Dan heb je ook twee getuigen. En je kunt zelfs drie getuigen krijgen als er ook nog eens iemand uit de gemeente naar je toe stapt en zegt, ik heb een woord voor je, dat moet ik tegen je zeggen. En dat is een bevestiging van datgene wat jij al wist. Ja? Denk erom, andersom kan het manipulatie zijn. Met andersom bedoel ik dit. Er kwam iemand naar mij toe jaren geleden en die zei, Kees, de Heer heeft me geopenbaard dat je naar Indonesië moet. Ik zei, nou, de Heer heeft mij niks geopenbaard. Ik weet alleen dat ik in Zuid-Amerika moet zijn, dat moet ik al 40 jaar. En daar heb ik de opdracht liggen. Nou, hij vond me knap eigenwijs, want de Heer had hem geopenbaard in Indonesië. Waarom reageerde ik daar niet op? Omdat ik geloof dat een volwassen christen een eigen relatie met God heeft. En had God tegen mij gezegd Indonesië, en deze persoon was naar me toegekomen en had ook gezegd Indonesië, dan had ik gezegd amen, dank u Heer, op het getuigenis van twee. Maar als iemand vanuit een zogenaamde openbaring je in een bepaalde hoek duwt, dan moet je oppassen weer voor manipulatie. Ja, dat we dat even goed onderscheiden. Dus belangrijke beslissingen op basis van twee of drie getuigen. Het moet bevestigd worden door iemand, door het woord, door de geest of hoe God dan ook zou kunnen werken. Brengt me bij de vierde les. En de vierde les is, hoeveel liefde heb jij voor de waarheid? Dat is een moeilijke vraag. Ga even lezen met mij wat ik bedoel. Johannes 18 vers 37. Johannes 18, vers 37. Hoeveel liefde heb jij voor de waarheid? In Johannes 18, vers 37, daar staat dit. Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dus toch een koning? En Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen, en ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Mijn vraag is dus, in les 4, hoeveel liefde heb jij voor de waarheid? Nou, allereerst is de waarheid Gods woord, hè? Dat is de waarheid. Jij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, en hij is ook het vlees geworden woord van God. Dus mijn vraag is in de eerste plaats, hoeveel liefde heb je voor het woord? Dat is de waarheid. Ik moet jullie eerlijk zeggen, als je pas tot geloof komt uit de wereld vandaan, dan is die waarheid nog niet eens zo leuk. Want die vraagt toch een aantal dingen van je die je niet leuk vindt. Je mag dat niet meer, je moet daarmee breken, je moet een ander leven gaan leiden. Als je het gaat doen, ga je pas ontdekken dat het wel leuk is en dat de waarheid vrijmaakt. En dat je in een heel andere wereld van geloof terecht mag komen. Nou gaat het mij vanavond niet om de Bijbelse waarheid, het woord, want zoals we hier zitten, denk ik dat jullie allemaal liefde hebben voor de waarheid, het woord. Anders was je hier niet. Dus we gaan even één stapje verder. En dat is het stapje van, zijn wij zo stabiel in deze waarheid, dat wij in alles wat wij in het natuurlijke ondernemen ook in de waarheid zijn? Nou wordt die lastiger hoor. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik was, ik kan wel zeggen waar het was, jullie kennen hem toch niet. Ik was in Emmen een tijd geleden. Je komt er nog wel regelmatig. Maar het was die tijd dat een jonge man naar me toe kwam en die zei, Kees, ik rij op een transport, een grote vrachtwagencombinatie. En wij brengen elke week een aantal keren vanuit het Westland groente en fruit hier naar het oosten. is een klein bedrijf. We hebben 5 vrachtwagencombinaties. En mijn baas die heeft gevraagd of ik daar wat meer leiding aan wil geven. Maar het probleem is een beetje dat mijn collega's wat sjoemelen. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Ik zeg, nou, hij zegt, mijn collega's die hebben veel meer verrot fruit en groente opgegeven na elke rit dan ik. En mijn collega's rijden in dezelfde auto, maar ze verbruiken veel meer diesel dan ik. Ik zeg, hoe komt dat dan? Hij zegt, ja, als ze tanken, dan zetten ze een jerrycan erbij en dan vullen ze dat voor hun eigen auto. En hij zegt, ze geven kistjes fruit en groente aan familieleden weg en dan voeren ze het op als verrot fruit. Hij zegt, en ik ben een christen, maar ja, mijn collega's niet. En de baas heeft gezegd, wil je wat toezicht houden? En hij zegt, ik wil ze ook niet verlinken. Ik vind het ook niet fijn om dat te gaan doen. Ze zeggen, ah, ze deugen niet. Wat moet ik doen? En ik zei tegen hem, je moet ze één voor één eens opzoeken. Dat zijn er niet zoveel. Naast jou nog 4 dus. En je moet gewoon eens met ze praten en zeggen, jongens, ik moet toezicht gaan houden. En ik wil jullie niet verraden. Maar ik ben een christen. En ik vind niet dat het goed is wat er gebeurt. Ik vind, dat kunnen we niet maken. Oké. Dat was mijn advies. Een half jaar later spreek ik daar weer. En die man komt naar me toe en die zegt, ik wil je toch nog even vertellen hoe het gegaan is. Ik zeg, ja. Hij zegt, nou, ik heb mijn collega's opgezocht. En ik heb gezegd, jongens, dat en dat gebeurt er. Ik vind dat we dat niet kunnen doen. Ik vind dat we best goed kunnen leven, winst kunnen maken als we eerlijk zijn. Want de Bijbel zegt, de waarheid maakt vrij. En de Heer zal ons zegenen, of je er nou in gelooft of niet, maar je zult toch de zegen merken, als wij eerlijk zijn. Ik zeg, en? Hij zegt, nou, alle auto's rijden nu een stuk zuiniger. En we hebben veel minder verrot fruit en groente als vroeger. En toen dacht ik, wat mooi, want de onreinheid heeft een uitstraling. Maar reinheid, puurheid, eerlijkheid, die op zijn plaats staat, kan ook een uitstraling hebben. Was het voor deze jongen een verleiding om mee te gaan met zijn collega's en ook gewoon wat kistjes achterover te drukken? Ja, natuurlijk. Maar hij zei, ik geloof in de waarheid. En als ik eenmaal ga sjoemelen met de waarheid, ben ik geestelijk niet meer stabiel. Want dan word ik heen en weer geslingerd, want van het een komt het ander. Ik sprak een verzekeringsagent en hij zei tegen me, we hebben het ontzettend moeilijk. Want als er ergens een brand is geweest, schrijven de mensen er van alles bij, wat we dan ook maar moeten noteren, want dat is ook beschadigd, dat is ook beschadigd, dat is ook beschadigd. En mijn collega's doen dat wel, maar ik zeg, nee, ik wil eerlijk blijven, ik doe het niet. Dus het valt niet mee om in deze wereld, onder alle omstandigheden, oprecht te blijven in de waarheid. En daarom is mijn vraag ook, en ik stel wel vragen, maar ik verwacht geen antwoorden. Ik verwacht alleen maar dat je erover nadenkt, al die dingen die ik gezegd heb. Hoe stabiel ben ik in het omgaan met de waarheid? Want op het moment dat ik ga sjoemelen met de waarheid, word ik een instabiele christen. Dat brengt me bij het 5e punt. Er zijn nog 2 punten die we gaan doen. 5e en 6e punt, maar eerst het 5e punt. Nou, het 5e punt kennen jullie natuurlijk wel. Onderzoek alles en behoud het goede. Alleen, in welke context staat dat? We gaan naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vanaf vers 19. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vanaf vers 19. Dat zijn 3 hele korte versjes, 19, 20 en 21. In 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 19, daar zien we dus staan. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoud het goede. Waarschijnlijk hebben jullie het ook ontdekt, maar ik heb het al jaren geleden ontdekt, dat dit een eigen leven gaat leiden, ook in de wereld, dat laatste stukje. Toetst alles en behoud het goede. Ik kom zelfs mensen tegen die letterlijk tegen me zeggen, er staat in de Bijbel, Kees, dat je alles moet toetsen. Dus ik ben naar de hoeren geweest en ik heb gezopen en drugs gebruikt, want je moet alles toetsen. Voel je, wat er gebeurt als je tekst uit hun verband gaat drukken? Dat is belachelijk, toch? Ze kennen die tekst, hè, in de wereld. Niet wat er dan vooraf gaat, maar wel die tekst. De Bijbel zegt, je moet alles toetsen. staat een dief voor de rechter. Hij heeft het hele huis waar hij ingebroken heeft ondersteboven gehaald. Heeft alleen wat zilver meegenomen. En de rechter zegt, waarom heb je de rest laten liggen? En weer dat antwoord. Omdat de Bijbel zegt, toets alles en behoud het goede. De rest was de moeite niet waard. Weet je dat ik me daar wel eens een klein beetje, soms hoor, kan over opwinden. Dat mensen teksten kennen die echt in hun kraam te pas komen. Hetzelfde had ik laatst in een gesprek met een of andere kerel. En die zei glashard tegen mij van, ja goed, je mag niet de vrouw van je naaste begeren, maar alle loslopende vrouwen wel. Wat een bijbelverklaring, hè? Ik sta er altijd weer versteld van hoe mensen de boel verdraaien. Nou, dat gebeurt dus ook hier. Bij toetst alles gaat het om wat? Gaat het om geestelijke zaken. Hè? Het gaat hier, doof de geest niet uit, veracht de profetie niet. Nou, er zijn twee dingen, hè? Doof de geest niet uit en veracht de profetie niet. Nou, dat je profetieën moet toetsen in de gemeente, dat begrijpen we allemaal. Maar doof de geest niet uit. In hoeverre kunnen wij de geest uitdoven als we niet alert zijn op wat de geest zegt? Ik zal jullie een heel eenvoudig voorbeeld geven. Echt uit de praktijk. Het was een aantal jaren geleden en ik had mijn huis vol met zendelingen uit de West-Indies, vanwege een conferentie ook. En om 2:00 s'nachts gaat de telefoon en ik hoor een mannenstem en die zegt, bent u Kees Goedhart? Ik zeg ja. Hij zegt, u moet meteen komen, want ik sta op de brugleuning en ik spring in het water en ik maak er een einde aan. En ik zeg, hoe lang heb je dat al? Hij zegt, al jaren. Ik zeg, nou dan kan het ook wel wachten tot morgen. Nou moet ik je eerlijk zeggen, ik was al een poosje op de weg toen, want als ik jonger was geweest, had ik meteen mijn fiets gepakt en was ik erheen gereden hoor. Maar mensen die 's nachts bellen, ben ik al een beetje achterdochtig over, want dan denk ik, waarom springen ze overdag niet? Dan hebben ze nog publiek ook. He? Dus ik ben altijd een beetje achterdochtig in die dingen. Ik zeg, maar ik maak een afspraak met je, morgenmiddag om 4:00, ik heb een huis vol mensen, morgenmiddag om 4:00 kom ik naar het station, ik zit in die auto en ik ga met je praten. Hij was er en ik was er. Hij stapte in mijn auto en ik had een gesprek met hem. En dit was zijn verhaal. Hij zei, als je me nu geld kunt lenen, dan komt er binnenkort een groot bedrag vrij en dat geef ik aan de zending. Hij wist dat ik echt hoor bij de zending en ik had het kennelijk eens gelezen. Het was verleidelijk. Maar ik zei, nou, en ik dacht aan de tekst, onderzoekt dingen. Maar ik had gelijk medelijden met hem, want hij zei, ik heb niks meer, ik wacht op die erfenis en tot die tijd heb ik niks meer, ik heb geen onderkomen, ik kan nergens heen, ik zie, ja, mijn huis is vol, maar ik breng je wel naar een hotelletje en ik betaal het wel. Hier heb je wat geld en morgen komen we terug en praten we verder. En jullie begrijpen het al, volgende dag was hij weg en mijn geld weg. Dan ging het wel niet om zo'n groot bedrag natuurlijk voor een nacht een hotelletje, maar toch. En toen hij dus niet meer opdook, toen zei ik, heer, ik geef nooit meer wat. Dat lijkt nergens op. Maar het overmaat van ramp, half jaar later lees ik in de krant, hele pagina. Er ging een man door Nederland, die en die. En hij had dit verhaal, dat verhaal wat ik dus hoorde. En hij had Rooms-Katholieke priesters en predikanten en Pinkstervoorgangers en evangelische voorgangers. Had hij allemaal hetzelfde verhaal verteld en ze had ze allemaal afgezet en ze hadden allemaal geld gegeven. Ze waren allemaal bedrogen. En ik dacht, ik ben er één van. Wat een zufferd. Ik geef nooit meer wat. Dat is je eerste reactie. En toen was het net alsof de Heer tegen me zei, je hebt ook niet opgelet. Want als je naar mij had geluisterd, had de geest, doof de geest niet uit, had de geest je kunnen laten zien wat er is. En ik zei, ik ben beduveld. Ik gebruik bewust dat woord, ik ben beduveld. Maar ik wil niet meer beduveld worden. Ik wil onderscheiden aan wie ik geef, waarom ik geef en wat ik geven moet. Ik wil niet meer geven vanwege zielige verhalen, maar ik wil geven omdat God ook dat bevestigt aan mijn hart. En ik moest gaan leren onderscheiden. Alles wat er aan de deur komt, alles die probeert je iets af te troggelen. Bij een heleboel dingen is het niet zo moeilijk hoor. Maar bij een aantal dingen is het lastig. Want juist omdat je christen bent, word je van alles gevraagd. En ik moest gaan onderscheiden. En ik kwam tot de volgende les. Heer, help mij om te onderscheiden waar het op aankomt, zodat ik niet meer beduveld word en u de eer ontvangt. En ik ben weer volop gaan geven, maar vanuit toch meer opletten van waar ik mee bezig ben. Doof de geest niet uit. Anders ga je niet stabiele dingen doen. En dat brengt me bij het laatste en zesde punt. Kennen jullie de uitdrukking schop niet tegen je kinderbox? Weet je nog wat het is, zo'n kinderbox? Waar vroeger als kleintjes in gezeten hebben, hè? Dat weet je nog wel. Schop niet tegen je kinderbox. Ja, het is een Amerikaanse uitdrukking, maar wat zeggen wij? Weet je dat toevallig? Wij zeggen volgens mij, spuug niet in de bron waar je vroeger uit gedronken hebt. Ken je die uitdrukking? Spuug niet in de bron waar je vroeger uit gedronken hebt. We gaan eerst even lezen. Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs hoofdstuk 18, vers 3 en vers 14. Spuug niet in de bron waar je vroeger uit gedronken hebt. Matteüs hoofdstuk 18. Schop niet tegen je kinderbox. Nee, want vroeger zat je daar veilig in, hè? Dus je moet hem nou niet wegschoppen. Je hebt er ook iets aan te danken. Dat je niet gebrand hebt aan die kacheltjes, weet je wel, die potkacheltjes en zo. Je was er veilig in. Je kon niet weglopen, je kon niet gebeten worden. Het was toch prettig. Dus om nou later zo'n box een schop te geven, dat was waardeloos, moet je niet doen natuurlijk. Voor die tijd was het een mooi ding. Ik ga er zo wel iets meer over zeggen, maar dat je even goed kijkt waar het om gaat. Schop niet tegen je kinderbox, spuug niet in de bron waar je uit gedronken hebt. Matteüs 18 vers 3. Voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Dus je moet worden als de kinderen, niet blijven als de kinderen. Dan gaan we naar vers 14. Zo bestaat bij uw Vader die in de hemelen is de wil niet dat een deze kleine verloren gaat. En nu gaat het niet om die kinderen, maar wel om kinderen in het geloof. Mensen die pas op de weg zijn. Hè, zijn ook kinderen in het geloof. Als je denkt aan de eerste Johannesbrief, dan heeft hij het over kinderen, jongelingen, vaders. Hè. Kinderen in het geloof kun je ook zijn. Goed, dus wat hij eigenlijk zegt is, God wil dat ook diegenen die nog niet zo ver op de weg zijn of stil zijn blijven staan, wil hij toch ook respecteren en wij moeten dat ook doen. Er is een Indiaans spreekwoord dat zegt van wie ik het eerst over God heb gehoord, aan die heb ik veel te danken. Er zitten in onze vrije kerken, zal ik ze maar even voor het gemak noemen, evangelische kerken, zitten toch aardig wat mensen die vroeger in traditionele kerken hebben gezeten. En soms hebben die mensen de neiging om een beetje minachtend neer te kijken op de kerk waar ze uitgekomen zijn. En dat is jammer, want daar heb je toch voor het eerst van God gehoord. En je kunt zeggen, ik ben nu veel verder. En wat zijn die lui achtergebleven? Maar dat is natuurlijk niet waar, die lui zijn niet achtergebleven, die waren altijd zo. En door genade mocht jij groeien. Dat is een wezenlijk verschil. Wat is er met je gebeurd? Je mocht dingen gaan zien. En dan moet je voorkomen dat je minachtend gaat kijken naar de kerk of de groepering waar je uitkomt. Want geestelijke stabiliteit is ook dat je leert omgaan met andersdenkenden. Is ook dat je op een goede manier die ander bemoedigt en hem niet afkat. Is ook dat je niet tegen hem zegt, je bent achtergebleven, maar dat je zegt, joh, ik heb zulke mooie dingen mogen zien, ik wil je graag daar deelgenoot van maken. Nou, om dat een beetje te illustreren, wil ik je iets laten zien uit Jesaja 28 vers 20. Jesaja 28 vers 20, dat is de laatste tekst die ik zal lezen. Jesaja 28 vers 20. Een merkwaardige tekst hoor. Want het bed zal te kort zijn om zich daarop uit te strekken en de deken te smal om zich daarin te wikkelen. Want de Heer zal opstaan en dan komt er een bemoediging. Maar eerst even, het bed zal te kort zijn en de deken te smal. In 1975, toen begonnen wij met Bijbelstudieweken in het gebouw van de Pinkstergemeente Sion in Meppel. Dat was een oud monumentaal pand. En daar hadden ze op de tweede en derde verdieping allemaal kamertjes gebouwd. Beneden had je dan de zaal. En die kamertjes op de tweede verdieping waren allemaal kamertjes onder de hanenbalken. Kleine kamertjes, je kon er ook je hoofd stoten. En ze hadden bedden overgenomen van het bejaardenhuis uit Hilversum. Bethel. En de mensen voor ons waren niet zo groot, er waren kleine bedden dus. En ik weet nog dat de voorganger, Henk Bos, als we zo'n conferentie openden zo'n week, dan zei hij altijd tegen de mensen, denk erom dat je je hoofd niet stoot en de bedden zijn wat aan de korte kant, maar je komt hier niet om te slapen, maar om een cursus te volgen. Nou, was mooi. En na een aantal cursussen gevolgd te hebben, nieuwe mensen kwamen er steeds weer, was hij er niet en moest ik die week openen. En toen had ik net die tekst gelezen. Dus ik zei tegen de mensen, ik neem jullie mee naar Jesaja 28 vers 20. Ik zal laten zien dat we hier zeer Bijbels bezig zijn. Als u boven komt, zult u het volgende zien. Het bed zal te kort zijn en de deken te smal. Maar de Heer zal gaan zegenen. Nou, mensen lachten wat en kwamen er vanzelf wel achter. Maar is het bed te kort? Het is eigenlijk typisch Nederlands. Er wordt een babytje geboren. Het babytje wordt gelegd in een wiegje. En na verloop van tijd zegt iemand, wiegje wordt te klein. Dat is natuurlijk niet waar, het kind wordt te groot. Maar iemand moet de schuld hebben. En aangezien het kind te lief is om de schuld te krijgen, is het wiegje te klein. Dus het kind wordt overgeheveld in een ledikantje en na verloop van tijd zegt iemand, ledikantje wordt te klein. In het bed. En na verloop van tijd, als het een lange figuur wordt, wordt ook het bed te klein. Maar het ligt niet aan die bedden. Het ligt aan die figuur. Had die maar niet moeten groeien. Voel je waar ik heen wil? Bed is wel goed. Waar je uitkomt. Was in die tijd een goed bed. Je paste er precies in. Alleen, jij bent gegroeid en nu pas je er niet meer in. Dan moet je het bed niet verwijten. Maar dan moet je tegen jezelf zeggen, door genade mocht ik groeien. En Heer, help mij nou om goed om te gaan met degenen waar ik uit voortgekomen ben. Want ook naar die ander moet ik stabiel blijven. Schop niet tegen je kinderbox. Nog één verhaaltje tot besluit. Hebben jullie de oudere garde misschien? Hebben jullie dokter dominee Okkejager nog gekend? Ja. Ik ook nog. Was net bekeerd en toen had hij zijn eerste evangelisatieavond in het Concertgebouw in Amsterdam. En ik had grote bewondering voor wat die man allemaal deed en kon. Was echt ook onder de jongeren. Nou, hij vertelt op een gegeven moment het volgende verhaal. Hij was te later in Kampen. En hij zei, we hebben dus op een gegeven moment vanuit onze kerken, hebben we een heleboel oude kinderboxen opgekocht. De fabrikant had een nieuw model en wij konden dat voor een prikje krijgen. En we hebben dat opgestuurd naar een zendelingengroep in Afrika. En hij zegt, na verloop van tijd kwam er een briefje van een van die missionarissen. Die had dat vertaald voor ons, want een mevrouw die ook zo'n kinderbox had gekregen, die had gevraagd, wilt u die mensen die dat gestuurd hebben bedanken? Dus het bedankbriefje kwam met vertaling binnen bij die fabriek. En daar stond het volgende in. Ik wil u heel erg hartelijk danken voor de box die ik heb gekregen. Elke middag ga ik er een poosje in zitten. En dan kunnen de kinderen lekker niet bij me komen. Nou vind ik prachtig. Dat heb je als je er geen gebruiksaanwijzing bij stopt. Hè? Voel je dat je bij de Bijbel ook een gebruiksaanwijzing soms nodig hebt? Want je doet soms dingen als je teksten uit hun verband haalt. En hier, deze vrouw vond het een mooi apparaat, maar wat moet je ermee als niemand je vertelt hoe het werkt? En dat geldt ook voor ons. God wil ons laten zien door de Heilige Geest wat Hij bedoelt. Hij gebruikt daar studies voor, hij gebruikt daar preken voor. En van alles en nog wat. En op een gegeven moment moeten wij er goed mee omgaan. En wat ik geprobeerd heb vanavond is u een aantal te kijken over geestelijke stabiliteit. Hoe stabiel ben je in je elke dag staan onder de douche van het woord? Hoe stabiel ben je in het omgaan met elkaar in de gemeente? Hoe stabiel ben je als het niet goed gaat, dat je toch zegt, ik ga doen. Hoe stabiel ben je in het omgaan met 2 of 3 getuigen? In het omgaan met de waarheid? Hoe stabiel ben je? Ga de geest uit. En met omgaan van andere christenen. Maar je mag er zelf antwoord op geven. Het goede is, als je tegen de Heer gaat zeggen, Heer, ik heb vanavond ontdekt dat er nog een aantal dingen zijn waarin ik niet zo stabiel ben. Maar wilt u me daarbij helpen? Dat God je daarbij gaat helpen. En dat je een stabiele christen zult worden. Laatste vraag. Zijn jullie ook van mening dat de Heilige Geest een stabiele geest is? En als je vol bent van de Heilige Geest, zou Hij je dan niet kunnen helpen om ook een stabiele christen te zijn? Ja? We stellen ons elke dag onder de douche van het woord, strekken ons uit naar de volheid van de Geest en zeggen, Heer, help ons om zo te leven dat U erdoor verheerlijkt wordt. Zullen we dat samen tegen de Heer gaan zeggen? Dan sluiten we het daarmee af voor vanavond. Vader, we danken U dat U hier bent in ons midden. We hebben uw woord geopend, we hebben u uitgenodigd en waar uw woord geopend wordt, werkt ook uw Heilige Geest. En we danken u zo, Heer, dat u ook vanavond het woord levend hebt willen maken door uw geest. En Heer, als we ergens nog niet stabiel zijn, help ons dan om meer stabiel te worden in alle facetten van ons leven. Heer, zodat wij ook een houvast zijn voor onze omgeving, voor de mensen om ons heen. En de mensen ook echt zullen zien dat we van u zijn en dat u woont in ons. Dank u dat u ons zo wilt aanraken, Heer. En als we dingen tegen u zeggen over waar we nog niet stabiel zijn, dat uw geest ons wil helpen om meer stabiel te zijn op die punten. Ga zo met ons mee. Leg uw hand op ons. Zegen ons. En help ons een getuige te zijn van uw genade, uw liefde. En te laten zien dat dwars door alles heen het mogelijk is om staande te blijven door uw genade. Laat dat ook een getuigenis mogen zijn tot eer van uw naam. Wees gezegend in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Tot de volgende keer.